Hi, my name is Steve Warren, and I want to welcome you to this podcast. I'm believing today you'll be filled with faith, you'll be energized by hope, and you'll feel loved as this message seeks to transform and empower your life. God bless you as you listen to this. Amen. Come on, why don't we just show our appreciation to the one who really matters, our appreciation to Jesus, our love for Him, our praise to Him. Give Him praise and glory. Come on. Let His goodness fill this place. The power of God fill your spirit and your soul today.
Telling you.
Awesome. Oh my gosh. You may grab a seat. Such a joy in this place. Isn't it good?
Zoveel vreugde in deze plek.
God is good.
God is goed.
Devil's bad.
And the duivel is slecht.
And we win. Anybody who's a winner in this place?
Zijn er nog meer winnaars in deze plek?
Wonderful. Well, we're going to preach so seamlessly they won't know whether you're preaching and I'm translating or whether I'm translating and you're preaching.
We gaan zo spreken vandaag dat ze niet in de gaten hebben wie nou spreekt en wie er vertaalt.
This is so good. I'm so pumped about this message. There, if there's any message we need to hear over and over again, it's this one I'm about to share with you.
Weet je, als er één boodschap is die jullie allemaal moeten horen, is het deze die ik vandaag met jullie ga delen.
But before I jump into it,
maar voordat ik ga beginnen,
let me congratulate you.
Laat ik jullie feliciteren.
You guys have given 189,000 euros to Vision Builders.
Jullie hebben 189,000 euro gegeven aan Vision Builders.
It's the biggest amount we've ever raised at this stage in the Vision Builders campaign.
Het grootste bedrag dat we ooit hebben opgehaald.
I say at this stage because there's always pledges and gifts coming in the few weeks after.
En ik heb het over op dit moment, want er komen altijd nog gaven binnen.
And get this, of the 189,000, South Oost location gave 106.
Van die 189 gaf deze locatie 106,000.
Give yourselves a hand.
Dus geef jezelf een applaus.
Pat yourself on the back.
Weet je, sla jezelf achter op de rug.
Say congratulations to your neighbor.
En zeg gefeliciteerd tegen je buren.
Oh, we're deeply grateful.
We zijn zo dankbaar.
We understand the sacrifice it takes.
En we begrijpen dat het een opoffering is geweest.
We honestly don't take it for granted.
En we nemen het echt niet voor lief.
What we can do with that, 40% of that will be given into mission.
En 40% daarvan gaat naar missies.
How exciting is that?
Hoe enthousiast kunnen we daarover zijn?
Two weeks ago, I think it was, I went mountain biking with my eldest son Jake.
En ongeveer twee weken geleden ging ik mountain biken met mijn oudste zoon Jake.
We chose a particular route that was tougher than I thought it would be.
En we namen een route die waarvan ik van tevoren dacht die is moeilijker dan ik denk.
Coming down a hill.
En toen we naar beneden gingen.
And as I got near the bottom, I thought I was going to hit the tree.
En toen we bijna beneden waren, dacht ik dat ik op een boom zou belanden.
So I pull the brakes with urgency.
Dus ik remde heel snel.
And not realizing that on a mountain bike the brakes are really responsive. They're very sensitive.
En ik realiseerde me niet dat de remmen op een mountain bike heel gevoelig zijn.
And I pulled the front brake particularly hard.
En ik remde heel hard met de voorrem.
And you probably can see what's coming.
En je begrijpt wat er gaat gebeuren.
The front wheel locked.
Het voorwiel dat blokkeerde.
It was the only thing that stayed still in that moment.
En het is het enige wat stil bleef staan op dat moment.
And mountain biking turned into a flying lesson.
En het mountainbiken dat werd een vliegles.
The back wheel flipped up with me.
Dus het achterwiel kwam omhoog.
And all of me and all of the bike.
En alles van me en de hele fiets.
Landed on the track.
Dus belandde op het pad.
Someone asked me, what was it like? I said, it was like slow motion.
En toen ze me vroegen van hoe zag het eruit? En toen zei ik van dat zag eruit als heel langzaam.
I'm just thankful that I was able to get up.
Dus ik kon opstaan.
And walk at least with one of my feet.
En ik kon met één voet nog lopen.
And here I am, I'm okay. But
en hier ben ik dan, ik ben nog oké. Okay.
I want to talk to you about resilience.
Ik wil het met jullie hebben.
Because it's really not primarily physical resilience that we need in life.
Ik wil het met jullie over veerkracht hebben.
It's not simply getting up onto our feet after a physical deal.
Weet je, het is niet zo makkelijk. Het gaat niet altijd over iets fysiek opstaan.
We need that resilience emotionally, spiritually and mentally.
Die veerkracht hebben we ook emotioneel en mentaal en geestelijk nodig.
Because the bigger things that shake us up.
Want de grotere dingen waar we van opgeschud worden.
Are the emotional mountain bike accidents, the mental mountain bike crashes.
Zijn de mentale en emotionele mountain bike ongelukken.
And they come to us all.
En die krijgen we allemaal.
From the small to the big.
Van het kleine tot het grote.
How many have ever felt like giving up on something?
Wie heeft er wel eens nagedacht om iets
Maybe,
op te geven?
Okay. Now all the hands go
nu
up.
Nu gaan wel alle handen omhoog.
How many generous people do we have here?
Hoeveel vrijgevige mensen hebben we hier? Drie handen.
How many feel like giving up? All the hands go up.
Wie heeft het gevoel om op te geven? Alle handen gaan omhoog.
How many generous people do we have here?
Hoeveel vrijgevige mensen hebben we hier?
Maybe it's a DIY project at home.
En misschien heb je wel een do-it-yourself project thuis.
I don't know how many of those I felt like giving up on.
Weet je, ik heb er zoveel gehad dat ik dacht van ik geef het op.
Or maybe it's something a little more serious like a relationship.
Of misschien is het wel iets serieuzer als een relatie.
Or maybe even more serious, it's life itself.
Of misschien over het leven zelf.
Things will come to us.
Weet je, er zijn dingen die op ons afkomen.
Just 18 months ago.
18 maanden geleden.
Hit one of our more recent tougher years.
Kwamen in een wat moeilijker jaar.
As we took on a new responsibility for looking after not just this church, but 32 other churches around Europe.
Toen we de verantwoordelijkheid kregen niet alleen over deze kerk te zorgen, verantwoordelijkheid te hebben, maar ook over alle kerken in Europa.
Like any new challenge, it's like, yeah, come on, bring it on.
En als elke andere uitdaging kreeg ik, nou, kom maar op.
And then reality hits.
Maar dan komt de realiteit.
And you realize that. That excitement and enthusiasm isn't enough to keep you going.
En dan kom je erachter dat het stukje enthousiasme niet voldoende is om door te gaan.
And so suddenly you realize again.
En dan realiseer je weer.
As if I hadn't learned the lesson before.
Alsof ik het nog niet eerder geleerd heb.
That with more responsibilities come more problems.
Dat als je meer verantwoordelijkheid krijgt, dat je ook grotere problemen krijgt.
The bigger the responsibility, the bigger the problems.
Hoe groter de verantwoordelijkheid, hoe groter de probleem.
So now it's not just looking after an individual going through a crisis, it's looking after an entire church that might be going through a crisis.
Dus nu gaat het niet over één persoon waar je voor wilt zorgen of die naar Christus wil brengen, maar een hele kerk.
And so I felt that pressure coming on and I felt that grip, you know, in the stomach, just knotting up.
En die druk die heb ik ervaren en dat gevoel in je buik dat het vastknoopt.
And yet again, I found myself having to relearn what it was to grow capacity and learn to be able to walk with a sense of peace.
En dat ik opnieuw moest gaan leren om een capaciteit te groeien en te wandelen in vrede.
Through increased pressure.
Door deze toename in druk.
If there's any message I want you to hear today, it's this.
Als er één deel van deze boodschap die ik wil dat je hoort, dan is het dit.
Don't stop now.
Stop niet nu.
Don't give up.
Geef niet op.
There's more in you than you think there is.
Er is veel meer in je dan je
there's
denkt.
There's more capacity in you than you think.
Er is meer capaciteit in je dan je
there's
denkt.
There's greater capability in you.
Er is een grotere mogelijkheid in je.
But it's not you.
Maar het gaat niet
om jou.
I want
to take us through the lessons of a man called Joseph in the Bible.
Dus ik wil ons meenemen in de lessen van een man die Jozef heet.
To learn from him.
Om van hem te leren.
Lessons that are going to help you grow your resilience.
Lessen waardoor je je veerkracht gaat vergroten.
So I've called this message I won't melt in the heat.
Dus ik heb deze boodschap ik smelt niet in de hitte genoemd.
I'm not going to melt in the heat.
We gaan niet All smelten right? in de hitte.
Not going to melt in the heat. Joseph.
Joseph.
Joseph was the nearly youngest son, second youngest son.
Hij was
of
één
ten,
jongste zoon.
10 sons.
Van 10 zonen.
He had 10 stepbrothers, or 9 stepbrothers.
Negen stiefbroers.
And one brother.
En één echte broer.
And at least one sister that we know of.
En we weten nog van één zuster die ook nog had.
Grew up in a dysfunctional family.
En ze groeide op in een functie.
Anybody
in
dysfunctional?
Die niet functioneerde.
Anybody grew up in a dysfunctional family?
Iemand anders die in zo'n familie is opgegroeid.
I think every one of us thinks we grew up in a dysfunctional family.
Ik denk dat we het allemaal wel denken dat we in een familie opgegroeiden.
There's our first challenge of resilience.
Dat is onze eerste uitdaging.
It's knowing how to grow out and from your context.
Dat je kunt uitgroeien uit je context.
Joseph was the son of one of Jacob's wives.
En Joseph was de zoon van één van de vrouwen van Jacob.
Jacob had 2 wives.
Hij had 2 vrouwen.
Jacob. Complex.
Heel complex.
What made it even more complex was these wives were sisters and he had a favorite.
En wat het nog complexer maakte was dat de beide vrouwen zussen van elkaar waren.
You think you've got problems.
Hij een favoriet had en nou denk je dat jij problemen hebt.
What made it even more complex?
Wat het nog complexer maakte
was Joseph was the first son of the favorite wife.
Dat Joseph de eerste zoon was van zijn favoriete vrouw.
And Jacob made it very clear that Joseph was his favorite.
En Jacob maakte het heel duidelijk dat zij haar favoriet, zijn favoriet was.
On the surface, that sounds like a really nice deal.
En op de aan de oppervlakte lijkt het als heel cool.
But all the other brothers,
maar alle andere broers,
decided this was not a good deal.
Die dachten dat dit is helemaal geen goed idee.
And so this is what we read.
Dus dit is wat we lezen.
When Joseph one day gets up and goes, "Hey, I've had a dream."
Toen Jozef op een gegeven moment opstond, zei hij: "Ik had een droom."
I've had a dream that all of you.
Ik had een droom dat jullie allemaal.
One day will bow down to me and serve me.
Voor mij zullen neerbuigen en mij zullen dienen.
Joseph had manipulated a dream from God.
En Jozef had een droom van God gemanipuleerd.
We'll go back there because that dream doesn't even sound like God, does it?
Want deze droom die klonk niet als God.
Genesis 37:5.
Genesis 35.
Joseph had a dream. And when he told it to his brothers, they hated him all the more.
Ze haatten hem nog veel meer.
In fact, hate began to grow so strong in them. Some of them wanted to kill him.
En de haat was zo krachtig dat een paar van hem wilden vermoorden.
Kill him!
Vermoorden.
Anybody got any problems here today? Or am I putting them into perspective for you?
Heeft iemand hier problemen? En zet ik het nu perspectief voor jullie?
And so, instead of killing him, they decided to sell him as a slave.
En in plaats van hem te vermoorden, verkochten ze hem als een slaaf.
Genesis 37:28, we read this. So when the Midianite merchants came by, the brothers pulled Joseph up out of the cistern and sold him for 20 shekels of silver to the Ishmaelites, who took him to Egypt. This wasn't really a great start to Joseph's adulthood.
Het was niet echt een heel goed begin van zijn volwassenheid.
Joseph had, I'd say, misinterpreted a dream. There were elements to that dream that was right, but he had misinterpreted the meaning of it.
Joseph had zijn droom verkeerd geïnterpreteerd. Er waren elementen die waar waren, maar had het verkeerd geïnterpreteerd.
To go to the end of the story, what God was talking about was, Joseph, you're going to be a rescuer of your people.
En als we naar het einde van zijn droom gaan, staat er, jij zult een redder worden van jouw mensen.
Got nothing to do with people bowing down to you.
Heeft niks te maken met mensen die voor jou gaan neerbuigen.
It placed him at the center of his dream.
Weet je, hij plaatste zichzelf aan het centrum van zijn droom in plaats van God.
But in this moment,
maar op dit moment,
right here in this story,
in dit verhaal,
everything begins to change.
Alles gaat veranderen.
Credit to Joseph.
En alle lof voor Joseph.
He got his wake-up call and he took it.
Hij wordt wakker en hij pakt het.
How many of you know it's not what happens to you in life that matters, it's how you respond to what happens to you in life.
Het gaat niet om wat er met jullie gebeurt, maar hoe je erop reageert.
That is the making of you.
Weet je, en dat maakt je.
So Joseph ends up working as a slave in Potiphar's house.
Dus Joseph gaat werken als een slaaf in het huis van Potiphar.
And we're told that he serves Potiphar well, diligently.
En hij dient hem op een hele goede manier.
He works hard.
Hij werkt hard.
And he does it with integrity.
En hij doet het met integriteit.
He doesn't do it as a young, entitled person.
Hij doet het niet als een jong persoon die het
Something had changed in Joseph's heart.
Iets was veranderd in zijn hart. Weet je, hij zag dat het gaat hier niet om mij.
We read how he learned to serve others.
We lezen hoe hij het leerde om anderen te dienen.
But then the story goes even further south.
Maar dan gaat het verhaal nog verder de afgrond in.
Potiphar had a very lustful wife.
Want Potiphar had een vrouw die heel lustig was.
Who tried to rape Joseph.
En zij probeerde Jozef te verkrachten.
But Joseph got accused of being the raper.
Maar Jozef werd ervan beschuldigd. Even though nothing had happened. Was, terwijl er helemaal niks gebeurd was.
So he gets thrown into prison.
Dus hij gaat de gevangenis in.
What does Joseph do in prison?
Wat doet Jozef in de gevangenis?
The same thing he'd done in Potiphar's house.
Hetzelfde als hij het huis van Potiphar heeft.
Served others.
Hij
worked anderen, diligently.
Hij werkt hard.
And so this is what we read about him.
Dus dat is wat we lezen.
Genesis 39, it says, but while Joseph was there in prison, the Lord was with him. He showed him kindness and granted him favor in the eyes of the prison warden. So the warden put Joseph in charge of all those held in the prison. And he was made responsible for all that was done there. So Joseph continued to be consistent,
dus Joseph,
regardless of his circumstances.
Die bleef heel consistent, ondanks zijn omstandigheden.
In fact, two people in the prison had dreams and he interpreted their dreams because God had given him a gift of interpretation.
Dus twee mensen in de gevangenis hadden een droom en Jozef die interpreteerde die dromen want hij had die gave van interpretatie.
Now he's learning to serve other people's dreams.
Dus nu leert hij om andere mensen te dienen.
Key lesson in any leadership is that we learn first to serve another's vision before we ever get to pursue our own.
Weet je, een sleutel in leiderschap is dat we eerst leren om te dienen in de visie van iemand anders voordat we onze eigen visie gaan.
Now eventually Pharaoh, the ruler of Egypt, has a dream.
En dan heeft Farao, de leider van Egypte, heeft een droom.
He has a dream of fat cows and thin cows and the thin cows eating fat cows.
En hij heeft een droom van vette koeien en hele dunne koeien en de vette koeien eten de dunne koeien.
A healthy crop.
En een gezonde
and an unhealthy
oogst.
Crop and the unhealthy crop eating the healthy crop.
En de gezonde oogst die eet dan de ongezonde oogst.
Anybody else have these weird dreams?
Hebben jullie ook van dat soort rare
too much
dromen?
Pizza the night before.
Als je te veel pizza hebt gegeten de avond ervoor.
The cat ate the dog.
Weet je, de hond heeft de poes opgegeten.
Pharaoh's confused.
En Farao was helemaal in de war.
But he hears about this man called Joseph in a prison who has this gift of interpreting dreams.
Maar hij hoort over deze man Joseph die dromen kan interpreteren.
So Joseph is brought to Pharaoh and Joseph, by the gift of God, interprets the dream.
En Jozef wordt uit de gevangenis gehaald en hij wordt gevraagd om die dromen te interpreteren.
And says Pharaoh, this means God is saying that we're going to have 7 years of plenty.
Dus Jozef zegt wat deze droom betekent is dat we gaan zeven jaren van overvloed krijgen.
And then 7 years of terrible famine.
En dan 7 jaren van armoede.
We need to make sure we store up enough in the good years so that we've got enough left over. In the challenging years.
Dus we moeten ervoor zorgen dat we die 7 jaar gebruiken om alles op te slaan, zodat we het in de uitdagende jaren kunnen gaan gebruiken.
And so Pharaoh said to Joseph in chapter 41, since God has made all this known to you, there is no one so discerning and wise as you. You shall be in charge of my palace, and all my people are to submit to your orders. Only with respect to the throne will I be greater than you. Joseph goes from prison to palace.
Jozef gaat van een gevangenis naar het paleis.
Because he remains resilient through all of his challenges.
Omdat hij veerkrachtig blijft in al zijn uitdagingen.
So what are some of the lessons we learn?
Dus wat zijn de lessen die we hieruit halen?
About growing our emotional, spiritual and mental resilience.
Als we kijken naar de emotionele, geestelijke
in times of difficulty.
Als het gaat om moeilijkheden.
The first thing that Joseph did was.
Het eerste wat Jozef deed.
He learned to get himself out of center.
Hij leerde dat hij zichzelf niet in het centrum moet plaatsen.
Put something else in the center of his life.
Maar iets anders in het centrum van zijn leven moest plaatsen.
When Christ is center,
als Christus in het centrum staat,
you will find yourself growing resilient.
Dan zul je zien dat je veerkracht gaat ontwikkelen.
For as long as I'm the center of my world,
als ik het centrum ben van mijn wereld,
I'm going to melt.
Dan zal ik gaan smelten.
In the heat.
In de hitte.
When someone offends me,
als iemand mij beledigt,
or rejects me,
of mij niet accepteert,
or has a different opinion to me,
of een andere mening heeft,
if I'm the center of my world,
als ik het centrum ben van mijn
now
leven,
my world begins to collapse.
Dan valt mijn wereld om.
I begin to melt in the heat.
Dan zal ik smelten in de hitte.
Because everything about my world is about me.
Want alles in mijn wereld gaat om mij.
But if Christ is center,
maar als Christus in het centrum
staat, if I learn to build my house upon a rock,
als ik leer om mijn huis te bouwen op een rot,
that is not me,
dat niet om mij draait,
but is him,
maar om hem,
or as Galatians 2:20 puts it,
als Galaten 2:20 zegt,
that I no longer live, but Christ lives in
ik
me.
Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij.
After all, what can you do to a dead man?
Wat kun je doen met een dode man?
You can offend a dead man.
Je kunt een dode man beschermen.
And he won't be offended.
Maar hij zal niet.
You can reject a dead man.
Je kunt iemand een dode man afwijzen.
And he doesn't care.
Maar dat maakt hem niks uit.
You can say what you like to a dead man.
Je kunt zeggen wat je wilt tegen een dode man.
And they really don't care.
Maar dat maakt hem niks uit.
Do what you like to me. I'm already dead.
Doe wat je wil met me. Ik ben toch dood.
Man, that one principle.
Maar dat ene principe.
Has helped me more than anything else in my life.
Heeft meer dan wat dan ook geholpen in mijn leven.
Realizing nothing.
Dat ik realiseer.
Is personal.
Dat niks persoonlijk is.
So I'm dead.
Het is allemaal dood.
I'm a new creation.
Ik ben een nieuwe schepping.
My life is founded in Christ. Now.
En mijn leven staat op Christus.
I'm still working it out.
Natuurlijk ben ik nog steeds aan het uitwerken.
Still a lot of moments.
Er zijn nog steeds wel momenten.
But if we can get self out of the center of our world,
als we onszelf uit het centrum van onze wereld halen,
we're going to be ready for the storm.
Dan zijn we klaar voor die storm.
We're going to be ready for the heat.
Dan zijn we klaar voor die hit.
You're not going to be shaken quite as much.
Dan word je niet zo opgeschud.
Because your firm foundation.
Want je hebt een sterk fundament.
Is in Christ.
In Christus.
Joseph.
Joseph.
Learned to get himself out of the center of his.
Leerde dat om zichzelf uit het centrum te halen.
And put God right where he belongs.
En God waar hij thuis hoort.
In our first year of being here.
Het eerste jaar dat we hier waren in Nederland.
My gosh, it was torture.
Weet je, het was een kwelling.
We had no idea where we were going to be staying.
We hadden geen idee waar we zouden gaan wonen.
We were meant to be here for 3 years, 3 months.
We zouden hier maar voor 3 maanden blijven.
So we had no financial plan.
Dus we hadden geen financieel
plan. We had no plan.
We hadden maar geen plan.
Plans. We had no plan.
Als we het over plannen hebben, we hadden maar geen plan.
We're going to go back to England.
We gaan gewoon terug naar Engeland.
Plan a church.
Dan gaan we een kerk planten.
We had people waiting to join us.
En mensen die wachten daar op ons om erbij te komen.
That was the comfort option.
Dat was het comfortabele.
That was the God option.
Dat was de comfortabele optie, niet Gods
God
optie.
Said stay.
Want God zei tegen ons, je blijft.
It was completely unreasonable.
En het was gewoon heel oneerlijk.
Completely uncomfortable.
Echt heel oncomfortabel.
Threw us into an emotional turmoil.
En daardoor kwamen we in emotionele gebeuren.
The one thing that got us through.
Het enige waardoor we er doorheen kwamen.
Was to constantly remind ourselves we're not here for us.
Dat we ons aan bleven herinneren.
There
we zijn hier niet voor onszelf.
Dream we have.
Er is een droom die we
God's
hebben.
God's place in our hearts is all about Christ.
Die God in ons hart geplaatst heeft. Het is alles gaat om Christus.
Help carry us through.
En dat hielp ons er doorheen.
The second thing we learn.
Het tweede ding wat we geleerd hebben.
Is Joseph ended up in Potiphar's house as a slave.
Dus Joseph kwam in het huis van Potiphar als een slaaf.
And he kept on moving.
En hij bleef bewegen.
Keep moving forward.
Hij bleef naar voren gaan.
Don't retreat.
Hij ging niet achteruit.
Let me say that again. Let me encourage you.
Laat me het nog een keer zeggen. Laat me
aanmoedigen. When the going gets tough.
Weet je, als het moeilijk wordt.
Don't retreat.
Ga dan niet achteruit.
In fact, Hebrews 10 puts it like this. So do not throw away your confidence because it will have a rich reward. We do not belong to those who shrink back. You will be rewarded.
Jij zult beloond worden.
When you decide to do the confident thing.
Als je het comfortabel doet.
Because resilience building it is like building a muscle.
Want veerkracht dat betekent dat je een spier gaat ontwikkelen.
The more you work it.
Hoe meer je eraan werkt.
The stronger it becomes.
Hoe sterker het wordt.
As you can see.
Zoals je kunt zien.
The more you work it, the more you say yes.
Hoe vaker je ja zegt.
To being a resilient person.
Tegen het zijn van een veerkrachtige persoon.
Strengthen the muscle.
Daarmee maak je spierkrachtig.
When we retreat, we weaken the muscle.
Als we ons terugtrekken, dan maken we de spier zwakker.
I think when Jake, our oldest son, was about 12.
Toen onze zoon Jake ongeveer 12 jaar oud was.
The school took that year on a camp.
Toen nam de school mee op een kamp.
And he hated it.
En hij had er zo'n hekel aan.
They were canoeing all day every day.
De hele dag, elke dag gingen ze op een kano.
I mean, I know canoeing is fun.
Ik weet dat ze op een kano gaan.
For an hour or two, it's wonderful.
Voor een uurtje.
But all day every day.
Geweldig. Maar voor een hele dag, elke dag.
Now, when I say camping, I mean they put 10 kids in a 3-man tent.
En als ik het over kamperen heb. Ze hadden 10 personen die in een 3-persoons tent moesten slapen.
You ever bought those tins of sardines, all neatly lined?
Yeah. Weet je, heb je wel zo'n blikje sardientjes gekocht, weet je wel, als allemaal naast elkaar liggen?
So I get a call from a teacher going, Jake wants to come home, and I'm going, of course.
Dus een van de leraar die belt hem op en die zegt van, Jake wil naar huis. Ik zeg, ja, dat begrijp ik wel.
It's clearly the wise one.
Dat is, hij is tenminste wijs.
Clearly, you can see the father who doesn't like camping has taught his son.
En hij heeft natuurlijk naar zijn vader gekeken, die ook niet van kamperen houdt.
So I turn up and I take him out for lunch.
Dus ik haal hem op en ik neem hem mee voor lunch.
Any parents here with male children just know food is the heart.
En zijn er hier ook ouders met?
Is the pathway to their heart.
Met zonen die weten dat eten gewoon so het pad is naar het hart.
I buy him a burger.
Dus ik koop hem een lekkere hamburger.
And we have a chat.
En we praten.
I said, Jake, look, we got two options here from what I can see.
Ik zeg, Jake, we hebben hier twee opties voor wat ik kan zien.
I can either take you home, and I'd love to do that. Camping sucks. Canoeing all day long sucks. You know.
Ik kan je nu mee naar huis nemen, want ik begrijp ook al dat kamperen is gewoon verschrikkelijk. En zeker dagen achter elkaar in een kano zitten.
Really, honestly, happy to take you home.
Maar ik ben echt blij. Ik vind het prima om je mee naar huis te nemen.
Or, and he's munching on the burger.
En hij eet lekker aan zijn hamburger.
Already feeling twice as better.
Hij voelt zich natuurlijk al twee keer zo goed.
Have you ever tasted camping food? Anyway.
Heb je wel eens kampeer voedsel gegeten?
Everyone pretends like it's the best food, and it's like you're just kidding yourself.
Iedereen doet alsof het het beste eten in de wereld is, maar je houdt jezelf voor de gek.
All food is better when it's prepared by somebody else.
Al eten is beter als iemand anders het klaarmaakt.
Eating the or you've got just one more night to survive.
Of je moet het nog één nacht overleven.
And I want you just to picture how you will feel tomorrow.
En ik wil dat je je inbeeldt hoe je je morgen zult voelen.
When you get home.
Als je thuis komt.
He says, I'm going to stay.
En hij zegt, ik blijf.
So proud of him, because
ik ben zo trots op hem.
The easy choice would be to retreat.
Want de makkelijke weg zou zijn om zich terug te trekken.
But he decided to stay.
Maar hij besloot om
I
te
won't
blijven.
Stop now.
Ik stop nu niet.
Just because it would be easier to.
Niet gewoon omdat het makkelijker is.
That's what builds resilience.
En dat zorgt voor veerkracht.
Just because it might be easier to.
Als het makkelijker lijkt.
Doesn't mean you should.
Betekent nog niet dat je het ook moet gaan doen.
What else do we see Joseph do?
Wat zien we Jozef nog meer doen?
He remained consistent.
Hij blijft consistent.
He was the same man in Potiphar's house.
Hij was dezelfde man in het huis van Potiphar.
As he was in the prison.
Als in de gevangenis.
As he was in the palace.
Als in het paleis.
He was consistent.
Hij was consistent.
In our late 20s we decided to have children and found that for physiological reasons it was looking impossible, nearly impossible to have kids.
Toen we ergens in de 20 waren, toen besloten om kinderen te krijgen, maar het was op een of andere manier onmogelijk om kinderen te krijgen.
And again our world was turned upside down.
En onze wereld die werd gewoon omgedraaid, emotioneel, mentaal.
And there are obviously a few things we learned in that season.
Er zijn natuurlijk een aantal dingen die we geleerd hebben in dat seizoen.
One of the things we learned was this.
En een van de dingen die we geleerd hebben is dit.
When all hell breaks loose.
Als de hel losbarst.
Just simply keep on doing the things you know you need to do.
Blijf dan de dingen doen die je weet die je moet doen.
Keep on doing the things you know you need to.
Blijf de dingen doen die je weet die je moet gaan doen.
You know, there were days we were a mess, but
er waren dingen dat we ons heel slecht
still got up.
We stonden nog steeds.
Prayed like we always had.
We baden zoals we altijd
deden. Had breakfast like we always had.
We hadden ontbijt zoals
went
we altijd
to work
deden.
Like we always
we
had.
Gingen gewoon naar het werk zoals we altijd gedaan hadden.
Prayed with our friends like we always had.
We baden met onze vrienden zoals
turned
we altijd
up to church
hebben.
Like we always had.
Gingen altijd naar de kerk zoals we altijd gedaan hebben.
Daniel, when he was threatened to be thrown into the lion's den, it says, as he always had, turned up to prayer 3 times a day.
Net zoals Daniel in de leeuwenkuil, hij bleef bidden. Elke dag.
Nehemiah, when he was building the walls of Jerusalem, when they began to attack.
Nehemiah, toen hij de muren van Jericho.
We're told that he just kept turning up, putting another brick in the wall with a sword in one hand and a brick in the other hand.
Hij werd gewoon verteld van je moet gewoon blijven gaan met een zwaard in één hand en een steen in de andere hand.
What did Paul do, the preacher?
Wat deed Paulus doen?
When he was put in prison.
Toen hij de gevangenis in ging.
He carried on preaching.
Hij bleef preken.
By letter. Couldn't do any more by mouth, so he wrote his messages out.
Dus hij kon het niet meer met zijn mond doen, dus hij schreef het op.
Consistency.
Consistentie.
Builds resilience.
Dat bouwt aan je veerkracht.
I feel like there's a word in my brain I shouldn't use.
Er is een woord in mijn gedachten like, wat ik niet moet gebruiken.
But you go on anyway, doing what you've done. The things you know will just keep life from crumbling.
Je voelt je op die manier, maar je weet dat je de dingen moet blijven doen dat je je weer
but
niet
it doesn't
afbrokkelt.
Feel genuine.
Maar het voelt niet echt.
So what?
Dus
it's holding you together.
Het houdt je vast.
It feels so bad. It feels so uncomfortable.
Het voelt zo slecht. Het voelt zo oncomfortabel.
But it's holding you together.
Maar het houdt je samen.
There's a light at the end of the tunnel.
Er is een licht aan het eind van de tunnel.
And it's not the train coming the other way.
Het is niet de trein die jouw kant op komt.
Gosh, how negative is the world.
Hoe negatief is de wereld?
Praise God, there's light at the end of the tunnel. Yeah, but it's just the train coming the other way. You watch it.
Dat er licht aan de andere kant van de tunnel. Ja, er is een trein die eraan komt. Kijk maar uit.
We'll see.
We zullen wel zien.
Be consistent.
Ben consistent.
Finally.
En uiteindelijk.
So I'm running over, but.
Sorry dat ik iets over tijd ga.
Sorry, Lorianne.
Sorry, Lorianne.
So sorry.
So sorry.
The clock is there for a reason.
De klok is daar niet voor niks.
Just haven't worked out what that reason is. So
Genesis
45. Finally. Finally. Oh, who loves that word finally? When a preacher says finally.
Wie houdt ervan als
who loves that word?
Als de preker zegt van het woord gebruikt eindelijk.
Finally, I'm getting to my last 10 points. Finally.
Mijn laatste 10 punten. Uiteindelijk.
We read about how Joseph's family turn up to the palace in a time of famine, wanting to get food.
Lezen we dat de familie van Jozef naar het paleis komt en ze willen eten.
They didn't have any idea what had happened to Joseph.
Ze hadden geen enkel idee wat er gebeurd was met Jozef.
We read this in chapter 45. When Joseph saw them, it says he wept so loudly that the Egyptians heard him and Pharaoh's household heard about it. Joseph said to his brothers, I am Joseph. Is my father still living? But his brothers were not able to answer him because they were terrified at his presence. Then Joseph said to his brothers, come close to me. When they had done so, he said, I am your brother Joseph, the one you sold into Egypt. Now listen to this. And now do not be distressed. Do not be angry with yourselves for selling me here, because it was to save lives that God sent me ahead of you. So then, it was not you who sent me here, but God. How is it possible?
Hoe is het mogelijk?
That could be Joseph's story.
Dat het verhaal kan zijn van Jozef.
He was sold into slavery.
Hij werd verkocht in slavernij.
By his brothers.
Door zijn broers.
And yet his narrative is.
Maar zijn verhaal.
It was not you who sent me here.
Jullie stuurden mij hier niet naartoe.
But God.
Maar God.
Needed me here.
God had mij hier nodig.
His dream.
Zijn droom.
Now made sense.
Het werd duidelijk.
How do you get that perspective?
Hoe kun je dat perspectief krijgen?
Here's my final thought.
Dit is mijn laatste
gedachte. About growing resilience.
Als het gaat over
forgiveness.
Vergeving
will change your perspective.
Zal je perspectief doen veranderen.
Joseph had already forgiven his brothers.
Dus Joseph had zijn broers al lang vergeven.
And now his perspective had shifted.
Dus hoe hij naar de wereld keek was nu anders.
In the story of the prodigal son, when Jesus talked about the son that rejected his family and went off with all the money.
Dus toen de verloren zoon wegging met al het geld.
When he returned, desperate. And needy.
Wanhopig en in nood.
His father is so excited to see him.
Was zijn vader zo enthousiast om
even though his son had rejected him.
Ook al was
and wasted his inheritance.
Had zijn zoon hem achtergelaten en zijn hele nalatenschap had verkwist.
And what was his narrative?
En wat was zijn verhaal?
This son of mine was once lost, but he is now found.
De zoon die was ooit verloren, maar nu heb ik hem gevonden.
How could he say that?
Hoe kon hij dat zeggen?
He had forgiven his son.
Hij had zijn zoon vergeven.
In the early days of pastoring.
De eerste dagen dat we voorgangers waren.
In England, our best friends.
Onze beste vrienden in Engeland.
Our closest companions.
Onze de vrienden die het dichtst bij stonden.
Stood up against us.
Die zetten zich af tegen ons.
And talked bad about us.
En ze spraken heel slecht over ons.
Such a difficult season.
Het was zo'n moeilijk seizoen.
We tried to repair.
We proberen het te repareren.
Fairness to them, they were trying to repair also.
En zij, weet je, om eerlijk te zijn, zij probeerden dat
ook. You know, when you sort of say the right things, but it hasn't yet quite done the job. It's
weet je probeert het juist te zeggen, maar het heeft niet de juiste uitwerking.
So we only had one choice. Deep down inside of us, we had to find the ability to forgive them.
Dus heel diep van binnen, weet je, we moesten een besluit nemen om hun te vergeven.
Which we did.
En dat deden we.
And years later, we get a call and.
En jaren later
they
worden we gebeld.
Deeply sorry for what they'd done.
En ze waren zo verontschuldigd voor wat ze gedaan hadden.
Like a true reconciliation.
En het was echt een ware verzoening.
But that ability to forgive.
Maar om te kunnen vergeven.
Helped us keep a perspective.
Daardoor kregen we een perspectief.
On relationships that's kept us till today.
Op relaties die we nog steeds
we have such a magnificent team in this church.
We hebben zo'n geweldig team in deze kerk.
across our locations,
over alle locaties,
the people we do life with,
en mensen waar we het leven mee delen.
You see, when trust has been broken, it's so easy to then not trust again.
Weet je, als het vertrouwen gebroken wordt, is het zo makkelijk om dan niet meer te vertrouwen.
We can do this on our own.
Weet je, we kunnen het ook gewoon zelf doen.
It's a lot easier.
Zoveel makkelijker.
It's not, but you know, it's a lot safer.
Maar een stuk veiliger.
But we chose to forgive.
Maar we besluiten,
chose to trust again,
om weer te vertrouwen.
To do life again.
Om het leven weer samen te doen.
With people and
met mensen.
Build our lives in community.
En ons leven te bouwen in gemeenschap.
That one lesson has led to a church, I believe.
En die ene les heeft ervoor gezorgd dat er een kerk
is. It's enabled us to build a church that has got this feel of home, this feel of family in it, because our perspective shifted.
Een kerk hebben waar mensen zich thuis voelen.
Have we been hurt since?
Zijn we sindsdien hebben we nog een keer pijn gehad? Jazeker.
Yeah, by most of you.
Door de meeste van jullie.
I've probably done the same to you.
En misschien heb ik het ook wel aan jullie gedaan.
But forgiveness.
Maar vergeving.
Helps us keep perspective.
Zorgt ervoor dat we perspectief houden.
Builds resilience.
Waardoor we veerkracht ontwikkelen.
To keep on going and do it all
over
again. Door
te blijven gaan en opnieuw te beginnen.
Do it all over again. I'll trust again.
Ik zal opnieuw vertrouwen. Ik zal het nog een keer doen.
Can we stand to our feet?
Kunnen we gaan staan?
My apologies.
Ik verontschuldig me.
Hey, going over by so much.
Dat we zo ver over tijd zijn gegaan.
The coffee will still be the same flavor.
De koffie zal hetzelfde smaken.
The mint tea will still be fresh.
En de munt thee zal nog steeds vers zijn.
And you will survive.
En je zult het overleven.
I'm testing your resilience.
Ik test gewoon jullie veerkracht.
Because there was a day
in my
early Christian life where preachers would preach for an hour.
Dat preken
and you would come back for more in the evening.
Dat ze zouden preken voor uren. En jullie zouden terugkomen voor meer.
But now they say our attention span is shorter than a goldfish.
Maar is onze aandacht korter dan een goudvis.
And you've proved it wrong today.
En
amen.
Je hebt bewezen dat het anders is vandaag.
Father, we thank you.
Vader, we danken u.
For what we can learn from your word.
Dat we kunnen leren van uw woord.
Oh, we don't want to be those people that melt when the going gets tough.
We willen niet die mensen zijn die smelten als het moeilijk wordt.
We want to be able to lead ourselves.
We willen onszelf leiden.
Places that go from strength to strength.
Naar plaatsen die gaan van kracht tot kracht.
From healthy to more healthy.
Van gezond naar nog gezonder.
God, to be able to say, I may be weak.
Dat we kunnen zeggen, ik ben misschien zwak.
But my confession in Christ is, I am strong.
Maar in u ben ik sterk.
I pray for every one of us.
Ik bid voor ieder van ons.
We grow in our resilience.
Dat we groeien in onze veerkracht.
Every week that passes, every month that goes by, every year that goes by, I pray we'd get more and more resilient.
Dat elke week, elke maand, elk jaar dat voorbij gaat, dat we meer veerkracht krijgen in onze uitdaging.
Of life.
Van leven, van het leven.
Thank you for listening today. I want to take a few more moments of your time because it may be today you realize that you need to get your relationship right with Jesus Christ. Maybe you've never asked him into your life before. Or maybe for some reason you've been moving away from him. And today I want to invite you to come back to him. Or it may be that you're just not sure you're going to heaven. And so I want to lead you in a prayer right now, and I would really love for you to say this prayer with me. And then, straight after this prayer, I would love you to do something for me. But hey, let's pray right now. Dear God, I thank you for Jesus. I thank you that he died for me. I ask that you would forgive me. I turn away from my past, and I give you my life. Come and live in me. I thank you that today I am saved. In Jesus' name, amen. So if you prayed that prayer, today the Holy Spirit has done something in your life. And so I want you to tell us about it. I want you to email info@c3amsterdam.nl and let us know you've made this decision, and let us have your address, because I'd love to send you a book that will help you make this decision really strong and become a follower of Jesus. And And we'll also be able to help you get planted in a church near you. God bless you.